Welkom. Fijn dat je luistert naar de podcastreeks Warehouse of the Future. Vandaag gaan we het hebben over whitepaper 2, efficiënte benutting van grond en ruimte. Ik ben Leon Simont, werkzaam voor Topsector Logistiek als programmamanager en ben vandaag jullie moderator. Aan tafel zitten vandaag Radboud Oldenscheper en Raymond Tukker. Willen jullie even voorstellen? We beginnen bij Radboud.
Oké. Okay. Ja, mijn naam is Radboud Oldenscheper. Ik ben eigenlijk mijn hele leven lang logistiek adviseur. En ik ben op het ogenblik managing partner bij Riverland Supply Chain. En we richten ons met name op strategische advisering.
Dankjewel. Raymond.
Mijn naam is Raymond Tukker, eigenaar van TICM, logistiek adviesbureau. Oorspronkelijk een logistiek operationele achtergrond. Wij doen project- en programmamanagement met name op het gebied van warehousemechanisatie. Met altijd een hele sterke focus op implementatie en organisatorische aspecten.
Mooi, dankjewel. Nou, nu we weten wie we aan tafel hebben, laten we maar meteen beginnen. Ik lees even een stukje voor uit whitepaper 2. Namelijk die staat, dat start met ruimte is schaars. En toch worden stedelijke gebieden en daarbuiten vrijwel uitsluitend enkellaagse distributiecentra gebouwd. Daarmee laat Nederland kansen liggen. Door logistieke functies te combineren, meerlaags te bouwen en slim te automatiseren, wordt beschikbare ruimte optimaal benut en energie bespaard. We praten hier duidelijk over optimale benutting van grond en ruimte. Is dat nu zo, Radboud?
Nou, helaas niet. Vanuit de logistiek gezien, en dat is natuurlijk historisch natuurlijk bepaald, hebben we altijd de neiging gehad om zo enkellaags mogelijk te bouwen. Dat wil dus zeggen, we gaven prioriteit aan lengte en niet in hoogte gaan. Er was ook een soort rekenregel, zeg maar. Je kunt beter drie keer zo ver rijden dan één keer in de hoogte gaan. Maar de gevolgen daarvan zijn dat we dus nu zien dat logistieke gebouwen heel erg slecht benut worden. Dus met andere woorden, we gebruiken veel keer vierkante meters dan we eigenlijk zouden moeten doen.
Hoe zou jij dat anders willen zien dan?
Nou, een van de problemen die we natuurlijk hebben in Nederland is dat er heel veel functies, laten we zeggen in Nederland, concurreren om dezelfde ruimte. En uiteraard kun je dan gaan zeggen van, nou, deze functie moet dan prioriteit krijgen boven deze functie. Bijvoorbeeld wonen boven natuur of logistiek boven industrie. Het is maar hoe je het wilt bekijken. Maar dat lost eigenlijk het probleem niet op. Die ruimte blijft gewoon schaars. En dat betekent in feite dat je dus moet streven binnen de ruimte die we hebben, die veel beter te gaan benutten. En dat is in feite waar wij het over hebben. Dus we willen in feite zeggen van, je moet zorgen dat met de bestaande ruimte die je hebt en met de mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, veel beter die vierkante meters, maar met name ook de kubieke meters benut kunnen gaan worden in de magazijn.
En daar meteen een vervolgvraag over. We zien dus in de whitepaper staan van ruimte, we beginnen eerst aan de vierkante meters. Ruimte wordt niet volledig bebouwd. Waarom wordt er nu 60-70% bebouwd, Radboud?
Nou, dat heeft met name te maken door wet en regelgeving. Er is natuurlijk bijvoorbeeld een wet dat je zegt van, nou, ik wil een bepaalde ruimte hebben om mijn DC bijvoorbeeld voor parkeren of voor groenfuncties of wat dan ook. Maar elk bedrijf, dus elk distributiecentrum naast elkaar, heeft natuurlijk diezelfde eis. Dus we verliezen eigenlijk heel veel vierkante meters op dat moment als je dus dat dan naast elkaar gaat zetten. En dat is in feite iets waar we zeggen van, nou moet je ook slimmer naar kijken. Juist omdat we ook die vierkante meters hebben. Dat wil niet zeggen dat wij zeggen, er moet geen groenstrook zijn rond een DC, want dat is een heel andere functie. Je moet wel degelijk zorgen dat er natuurlijk bepaalde corridors zijn tussen bedrijven. Dat heeft niet alleen te maken met voedselveiligheid, om eens wat te noemen, of gewoon brandveiligheid, omdat je zegt, je moet een bepaalde afstand hebben. Maar het heeft met name ook te maken met het feit dat we heel veel functies zien die gewoon heel slecht benut worden.
Even over die ruimtebenuttingen. Bij traditionele magazijnen vaak minder dan 10% benutting. Nou, dat klinkt bijna ongeloofwaardig. Hoe zit dat nou eigenlijk, Radboud?
Nou, dat is een heel goede vraag. En heel weinig mensen realiseren dat. Dat als je gaat kijken naar hoe goederen worden opgeslagen, dat er in feite effectief maar heel weinig ruimte van het DC daarvoor benut wordt of een magazijn. En ik kan je het voorbeeld noemen. Merendeel van wat wij natuurlijk in logistiek opslaan is in feite in dozen. Dozen staan heel vaak op een pallet. Nou, rondom die pallets zit ook gewoon ruimte. Je kunt die pallets niet stijf tegen elkaar of op elkaar zetten. Dus je verliest alleen al in een vak, zoals wij dat noemen, al bijna 40% ruimte die je niet kunt benutten voor goederen. Als je dan vervolgens een palletstelling hebt, heb je nog eens een keer een gang, waardoor je de spullen moet ophalen of wegzetten. En verlies je nog een keer een behoorlijke hoeveelheid ruimte, vaak nog wel 1/3. Nou, daarnaast is het zo dat merendeel van de magazijnen natuurlijk bestaat uit een goederenontvangst en een expeditie. En die ruimtes worden typisch maar 3 tot 4 meter hoogte benut. Maar die zijn wel over de hele hoogte van het magazijn. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt en je maakt dan de rekensom, dan zul je dus zien dat heel veel bedrijven niet meer dan 20, soms wel tot 10% van de ruimte die ze hebben, effectief benutten voor opslag.
Oh, dat is een serieus laag percentage. Raymond, hoe kijk jij naar?
Nee, ik ben dat volledig met Radboud eens. Als je inderdaad kijkt naar de gebruik van ruimtes in distributiecentra, ook de plekken waar mensen orde verzamelen. Kijk maar naar een AMR-gebied. Dan rijden die kasten rond, maar de ruimte daarboven wordt vaak niet benut. En deels op te lossen met mezzanines. Maar dan zit je weer in de oplossingsrichting te denken. Maar ik ben het dus helemaal met Radboud eens dat er binnen de huidige panden best nog wel ruimte is om het optimaliseren en beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte. De kubieke meters.
Dankjewel, Raymond. We hadden net over dozen op de pallet. Een ander groot thema is de verdozing in Nederland. En dan bedoelen dus de gebouwen die overal opkomen. Wat is jouw mening hierover?
Nou, ik vind eigenlijk dat een verkeerde discussie is. We moeten het niet zozeer hebben over verdozing. Want wat dan vaak genoemd wordt is dat men zegt, oké, ik zie nog meer en meer DC's langs de snelweg staan. Die zijn lelijk en dat soort zaken. Dat kan allemaal, maar er zijn ook allerlei oplossingen voor. Wat echter gemist wordt in deze discussie is het feit, waarom zijn die dozen daar? Waarom staan die daar? En dat is natuurlijk, kun je zeggen van ja, dat is natuurlijk door slimme vastgoedmensen, die hebben dat allemaal geregeld. Maar dat is natuurlijk onzin. Uiteindelijk moeten zij daar geld mee gaan verdienen. En dat geld mee gaan verdienen is natuurlijk gedreven door het feit dat die dozen een logistieke functie hebben. En die logistieke functie die is natuurlijk weer afgeleid van datgene van wat wij als consument met z'n allen vragen aan logistiek in Nederland. Het is natuurlijk niet zo dat men maar zegt van ik ga wat bouwen voor de toekomst en dan zien we wel. Leegstand is er natuurlijk altijd, maar dat is natuurlijk een normale wijze. Maar we gaan niet opeens iets nieuws groter bouwen omdat we zeggen van ja, leuk, kunnen we weer lekker gaan bouwen. Dus dat is niet zo. Dus we moeten ons eerst realiseren, wat is de functie van logistiek en wat is de functie van die dozen, zoals die dan gedefinieerd worden, in de totale keten. En dan zien we feiten over een goed aantal jaren. Nou, ik ben ook wat ouder, dus ik kan ook inderdaad wat praten over hoe het vroeger was. Als je puur kijkt naar de vroegere logistieke keten, had je natuurlijk grondstoffen, je had halffabrikaten, je had eindproducten. Vervolgens had je dan een groothandel. Nou, dat bestaat tegenwoordig bijna niet meer. Dan had je de detailhandel en dan had je pas de consument. Met de structuren die we nu hebben, bijvoorbeeld met e-commerce, worden een groot aantal zaken uit die totale keten weggesneden. En zien ze in feite dus dat ook die functies en door die verdeling natuurlijk op een andere wijze plaatsvinden. En dat vertaalt zich dan weer bijvoorbeeld in die fameuze dozen.
Een van de functies, hè, is de goederen leveren naar consumenten. En ik hoor heel duidelijk zeggen, de keten is veranderd, dus het is veel meer direct. De studenten van Hogeschool Rotterdam die hebben onderzocht dat per adres 1 kuub goederen per adres per maand wordt afgeleverd. Welke kansen zijn er om dit beter te gaan benutten?
Nou, een van de belangrijkste dingen is dat we eigenlijk moeten realiseren dat het uiteindelijk inderdaad bij die huishoudens terecht gaat komen. En de vragen die bijvoorbeeld ontstaat is dan bijvoorbeeld direct levering door middel van e-commerce beter dan bijvoorbeeld een groepeerde levering aan staddistributiecentra. Hoe je het ook bekijkt, dus zien dat je in feite toch deze consument, of dat die huishoudens, en het maakt niet uit of dat huishouden nou 1 persoon is of meerdere personen, uiteindelijk die goederen moeten gaan hebben. En die goederen die moeten we dan ook proberen beter te gaan sturen. En niet zozeer het feit van dat we zeggen van het moet dan in diezelfde bestelwagen, want dat is inderdaad een van de fameuze discussies die je hebt met de last mile. Maar veel beter ook, wat is daar het effect daarvan voor de distributiecentra, voor de magazijnen. Wat we ons niet realiseren is dat op het moment dat je zegt van ik ga een bepaalde tijdvenster iets bestellen of aanleveren, dat een heel opzeepeffect heeft voor de capaciteit en de wijze waarop bijvoorbeeld een distributiecentrum wordt aanbestuurd. Maar daar kan mijn collega Raymond veel meer over vertellen.
Als je inderdaad kijkt naar de processen in de e-commerce distributie, zie je inderdaad dat de piek van de order intake met name in de avonduren ligt. Hè. Mensen komen thuis van hun werk, slaan de laptop open en doen nog een bestelling. Dus je ziet ook dat er met name een hele behoefte is aan personeel in de late avonduren. En zeg maar tussen 8 en 11. Ja, dat legt natuurlijk een enorme belasting op je personeelsbestand. Omdat je overdag eigenlijk, je kan wat goederen ontvangen, maar echt de zwaard ligt altijd in de avond in het e-commerce gedeelte. En dat heeft natuurlijk impact op goederen, vervoerstromen, mensen die daar naartoe moeten komen. En dus ook zeg maar, op het vrachtverkeer wat dan tocht voor de volgende dag de goederen weer in een hub moet gaan brengen.
En Raymond, welke kansen zie jij daarin dan?
Volgens mij stipte Radboud het net al aan. Hè. Dus als je afgaat van same day delivery of next day delivery, maar bijvoorbeeld kiest voor 2 dagen later, dan kan je 1 als consument beter plannen wanneer je thuis bent. Dus dat werkt al veel beter. Maar je haalt ook die druk van die avonduren af. Want je kan dan overdag produceren voor iets wat je een dag later uitlevert. Of 2 dagen later uitlevert. Dus je kunt daar al een aantal slimme slagen maken. Maar nogmaals, dat is wat Radboud ook zei. Daar zou je als consument wel sturing aan moeten geven. Want dat gaat niet zomaar gebeuren.
Gabriel, wil je daar nog iets op aanvullen?
Met name inderdaad dat het feit dat wij met z'n allen moeten realiseren hoe wij ons gedrag hebben en vormen. Dat inderdaad een veel grotere impact heeft op logistiek dan we met z'n allen denken. He, dus inderdaad het feit van dat betrouwbaarheid, dus ik zeker weten van een product wordt geleverd op de dag en moment dat ik het bestel. Vele malen belangrijker is dan leversnelheid. En ik weet wel dat heel veel bedrijven lang gezegd hebben, we moeten concurreren op leversnelheid, want dan kunnen wij same day delivery binnen 1 uur besteld. Dan heb je het al in huis. Daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Want het is ook in feite ook een verwachting die we niet waar kunnen maken. En sterker nog, je wordt er alleen maar door teleurgesteld en we gaan gigantische opzweepeffecten dus creëren in bijvoorbeeld de distributiecentra of magazijn of wat dan ook. Het is veel beter als wij die stromen kunnen beheersen en betrouwbaar tegen jou kunnen zeggen van beste Leon, je hebt dit en dit besteld, dat krijg jij dan, het is nu maandag, dat krijg jij woensdag, inderdaad tussen 3 en 4. Want dan weet jij, ik kan erop rekenen. Nu krijg je iets van het wordt morgen uitgeleverd en kijk maar tussen 9 en 5 wanneer het voor de deur staat.
Helder, dankjewel. Een ander onderwerp in de white paper 2 staat van verdozing naar increased product housing. Kun je hier iets meer over vertellen, Radboud?
Daar hebben we het dus in feite over dat we zeggen van we willen eigenlijk die magazijnen en distributiecentra dus veel beter gaan benutten. En kijken of we inderdaad bepaalde functies kunnen gaan combineren. En een van de dingen die we dus zien, en dat is eigenlijk in feite al lang bekend, is dat natuurlijk ook gewoon door wet en regelgeving bepaalde logistieke stromen op een zodanige manier zijn opgezet dat die eigenlijk voor ons als Nederland heel erg ongunstig zijn. En dan heb ik het gewoon over wij als Nederlandse inwoners. Het feit bijvoorbeeld dat jij zegt van ik mag in bepaalde gebieden bijvoorbeeld alleen nog maar komen tussen 9 en 12, wat natuurlijk op zich natuurlijk een goede uitgangspunt is van een gemeente. Om te zeggen van ik wil daar minder bewegingen hebben. Dwingt je wel dat je bijvoorbeeld alle DC's die je bijvoorbeeld moet richten in datzelfde tijdvak moet gaan uitleveren. Dus je gaat heel veel capaciteit dus richten op het uitleveren van die producten, zodat je binnen die tijdvensters daadwerkelijk dat kunt afleveren. En dat moeten al die bedrijven dan doen die naar die gebieden komen, met een gigantische overcapaciteit. En de rest van de dag staat dat allemaal stil. En daar moeten we vanaf. Het is ook voor een gemeente veel beter als je een beheersbare stroom de stad in krijgt, dan zegt van nee, het moet in een piekbelasting.
Zijn er opties om die stilstand om dat beter te benutten?
Die zijn er absoluut. Zoals ik al zei, als je inderdaad gewoon beter dingen mag spreiden, dus niet wettelijk gedwongen wordt, kun je dus inderdaad zeggen, ik kan die capaciteit beter benutten. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig, laten we zeggen, ook logistiek principe. Op het moment dat ik dus minder capaciteit voor een piek hoef in te zetten, kan ik die belasting over een groter moment over de dag uitspreiden. En dat is wat Raymond ook al bedoelde, van het feit van, ik heb nu al mijn piekbelasting van al mijn mensen in mijn DC in de avond, want dan moet ik in één keer al die ordertjes gaan lopen uitleveren.
Precies. Het zijn uiteindelijk 2 effecten van ene kant regelgeving en de andere kant consumentengedrag. Die zorgt voor eigenlijk onnodige piekbelasting in het distributienetwerk.
In het advies van de College van Advies voor de Fysieke Leefomgeving over de verdozing van Nederland, een belangrijk thema daarin is circulaire logistiek. Radboud, kan logistiek wel een leidende rol hierin spelen?
Nee, dat is dus een fout uitgangspunt. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat we er wel gaan kijken naar hoe kunnen wij met z'n allen meer een circulaire maatschappij hebben. Maar dat betekent wel dat er eerst twee voorwaarden daarvoor logistiek worden ingevuld. A, wij als consument moeten inderdaad bereid zijn om meer circulaire producten daadwerkelijk te kopen en te hebben. En de producent moet in staat zijn om dat daadwerkelijk ook te produceren. Logistiek is hier dus een volgende. Dus je kunt niet zeggen dat circulaire logistiek hier leidend in is. Die is een volgende, die kan heel veel dingen doen. Maar is in feite een gevolg van stromen die we met z'n allen opbouwen. En als we nu gaan zeggen, we gaan iets circulairs logistiek sturen, dat betekent in feite alleen maar, we gaan het inzamelen, we gaan het in één punt brengen en vervolgens zien we dat daar of verschot of verbrand wordt. Nou, dat is niet circulair.
Maar dan hoor ik je wel duidelijk zeggen, logistiek kan wel degelijk een rol spelen hier.
Ondersteunend, ja, maar niet leidend.
Even verderop, in het whitepaper wordt gesproken over haalbaarheid van oplossingen. Bijvoorbeeld het centraliseren van warehouses. Radboud, wat zijn hier voor- en nadelen van?
Nou, de voordelen hiervan zijn is dat je inderdaad een stuk schaalvergroting kunt krijgen. Je kunt dus zeggen van, nou, we hoeven niet op heel veel plekken hetzelfde te gaan doen. Dus we kunnen dat beter gaan sturen. Het nadeel daarvan natuurlijk is dat afhankelijk van waar die centralisatie plaatsvindt, je natuurlijk rekening moet houden met afstanden waar je natuurlijk weer naartoe moet gaan leveren. Dus de vraag is, gaat centralisatie juist niet bijvoorbeeld meer CO2 regelen dan decentrale aanlevering? En dat zijn gewoon afwegingen die je steeds moet maken. Dus het feit is ook natuurlijk dat door de historie natuurlijk bedrijven op een bepaalde locatie zitten. Je kunt niet op een gegeven moment zeggen van, goh, ik ga die bedrijven nu opeens maar eens even verplaatsen, want dat is veel beter. Die hebben natuurlijk vanuit hun markt en in feite hun toelevering gekeken van wat hun meest optimale, zoals wij dat noemen, distributienetwerk is. Dus je zult daar ook kritisch naar moeten kijken. Maar wat wel belangrijk is dat je kunt zeggen van, oké, ik kan vanuit bepaalde hotspots, kan ik wel zorgen dat ik aanhaak bij andere distributienetra die er liggen. En hoef ik zelf niet nog een keer bijvoorbeeld een centraal DC te gaan opzetten. Maar ik kan dat combineren met anderen. Dat is natuurlijk heel erg revolutionair. Want wij willen natuurlijk als bedrijf allemaal onze eigen dingetje hebben. Onze eigen dok, onze eigen toezegging, onze eigen magazijnruimte. Maar aan de andere kant zie je dus dat het wel kan. Want we hebben natuurlijk gewoon logistieke dienstverleners die multi-client oplossingen hebben. Dus waarom zou dat niet kunnen? Het kan wel. Alleen dan moeten we het anders aansturen.
Dus als ik goed beluister, is het centraliseren van warehouses heeft, kan een nadeel hebben met een bereikbaarheid. Hè? Gewoon veel meer mensen die naar één plek toe moeten bewegen. Het biedt ook voordelen, hoor ik het duidelijk zeggen. Maar wat doet dat eigenlijk met de nu al schaarste van personeel? Als je op zo'n hotspot gaat zitten, kun je dan wel voldoende personeel krijgen?
Dat is natuurlijk op de eerste plaats ook belangrijk om te realiseren van wat voor type mensen heb je daarvoor nodig. Een van de dingen waar wij het over hebben in onze whitepapers is het feit van schaarste. En schaarste dus niet alleen aan vierkante meters en dus grond, maar ook bijvoorbeeld schaarste in arbeid. En er zijn voldoende oplossingen om te kijken van hoe kan ik die arbeid dan in feite dan reduceren door automatiseren, robotisering. Dat is allemaal mogelijk, maar dan moet je je wel realiseren, buiten een aantal dingen die dus lastig zijn om te robotiseren, waar je dus nog gewoon mensen hebt die de fysieke handelingen doen, moet je ook realiseren dat je dus dan vervolgens mensen hebt die andere skills daarvoor moeten gaan inzetten. En dat is iets waar Remo iets meer over kan zeggen.
Nee, dat klopt. Ik denk een van de aannames is dat, zeg maar, met robotiseren, mechaniseren, je kunt besparen personeel. Dat klopt als het gaat over je blue collars, hè, de mensen met de handen aan de producten. Maar je gaat naar een ander type medewerker toe. En daar is op dit moment een schrijnend tekort aan. Dan heb je het over service technicians, je hebt het over mensen die een control room aan kunnen sturen. Dat zijn een aantal functies die daar ga je veel meer behoefte aan krijgen.
Als je kijkt naar robotisering, mechanisering, beter benutten van vierkante meters en kubieke meters. Dat is nog een cruciaal onderdeel, namelijk gedrag van mensen. Radboud, je schrijft volgens mij letterlijk, gedragswijziging is onmisbaar. Wat bedoel je ermee?
Nou ja, zoals ik al eerder zei, is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat bijvoorbeeld de overheid de zaken anders gaat aansturen. Hè? Dus inderdaad probeert ook inderdaad niet die piekbelastingen van de distributiecentra en de distributienetwerken aan te jagen. Dus we moeten ons realiseren dat datgene van wat wij vragen op een andere wijze bestuurd gaat worden. Dus dan moet je ook daar de ruimte voor geven. Wij als consument natuurlijk zullen bijvoorbeeld accepteren dat wij zeggen van oké, wij vinden inderdaad, we hebben al eerder aankaarten, die leverbetrouwbaarheid belangrijker dan die leversnelheid. En er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk denkbaar. Maar het is uiteindelijk wel zo. En laten we daar ook heel kritisch naar kijken. Jij hebt iets besteld. Ben jij dan ook op tijd daar thuis met dat product? Of zeg je van, nou ja, ik zie het s'avonds als ik terugkom van mijn werk. Of ik ga ergens anders even langs. Dus dat is een van de dingen die we ons al moeten realiseren van dat willen we anders hebben. Maar met name inderdaad alles wat te maken heeft met wet en regelgeving. En dan heb je inderdaad het probleem dat je wel centrale... Dus laten we zeggen van de overheid, de nationale overheid, maar ook bijvoorbeeld regionale of lokale overheden, die vaak regels dan opstellen die tegen elkaar ingaan. En dat is een feit waar we zeggen van, daar moet je gewoon af van willen. En waar we ook van af moeten willen, is dat we als bedrijven niet alleen maar kijken van, oké, hoe kan ik dat alleen voor mezelf het beste doen, maar kan ik inderdaad ook een dingetje soms toegeven, waardoor het overal beter gaat. Dus dat is in feite ook een stuk samenwerking. Dus dat is echt ook een oproep om samen te werken. En niet alleen maar te kijken van wat is op korte termijn voor mij het beste. En dat is best wel een gedragsverandering die hier noodzakelijk is.
Warehouses of the Future, het magazijn van de toekomst. Beter benutten van vierkante meter en kubieke meters. We hebben vandaag veel uitdagingen en oplossingen eigenlijk gehoord. Is dat eigenlijk gericht op nieuwbouw, Radboud?
Nee, het is natuurlijk wel zo dat je natuurlijk bij nieuwbouw natuurlijk deze zaken meteen moet meenemen. Dat is evident helder. Maar als we dat alleen bij nieuwbouw zouden doen, dan zijn we over 20 jaar nog niet waar we moeten zijn. Het gaat er dus in feite om dat we nu al de bestaande infrastructuur die we hebben, dat we die dus beter gaan benutten en dat we daar ook een aantal stappen in kunnen maken. En dat is in feite heel erg belangrijk, omdat we dus dan zorgen dat de toekomstige mensen die in logistiek werken, dus met name de jongeren, dan in feite ook die mogelijkheid hebben om dat uit te nutten. Als we het gewoon laten zoals nu is, dan lopen we in feite alleen maar vast in de fuik die we in feite nu al zien. Dus je moet nu al aan de slag gaan met een aantal dingen die ook kunnen. Dat is een van de dingen die wij ook ons hebben voorgenomen in onze whitepapers. Dat we zeggen, het moeten niet alleen mooie futuristische plannen zijn, maar het moeten ook zaken zijn die je nu gewoon kunt aanpakken. En eigenlijk is hier niet zozeer het idee dat we zeggen, oké, we geven hier een mooie blueprint voor de toekomst. Dat bestaat niet, want verandering is continu. Maar wij geven wel concrete stappen aan waarmee men aan de slag kan.
Een van de voorbeelden die ik zie voor de korte termijn is bijvoorbeeld isoleren of slimme schakelaars en thermostaten. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Je ziet toch, ondanks het feit dat er vrij natuurlijk evident gepraat wordt over besparing op energiekosten en natuurlijk door de hogere stookkosten, dat is natuurlijk een mooie aanjager, dat is absoluut zo, dat bedrijven daarmee bezig zijn. Maar helaas nog niet iedereen, dus daar kunnen we naar kijken. En sommige van die dingen kunnen ook gewoon ingebed worden in de wijze waarop bijvoorbeeld een organisatie werkt. Moet je namelijk alles continu verlichten. Dat is ook de wijze bijvoorbeeld van op moment. En daar kan René ook, of Ramon ook nog wat over zeggen met betrekking tot verlichting van bepaalde gebieden.
Ja, het heeft ook geen zin om bijvoorbeeld in een hoogbouwpelletmagazijn constant het licht te laten branden. Daar kan je het sowieso uit doen. Maar ook in de gangen waar met trucks gewerkt wordt. Ja, daar zul je zien dat slimme lichtschakelaars die alleen de verlichting aanzetten op het moment dat je erin rijdt. Gewoon enorm veel besparingspotentieel hebben. En daar gebeurt ook al heel veel. Er is volgens mij op dit moment in de nieuwbouw bijna geen DC meer in Nederland die niet BREEAM gecertificeerd is. Er wordt ook al heel veel gedaan om dit soort zaken gewoon mee te nemen in de bouw al. Maar zoals Radboud zegt, je kunt dat ook gewoon uitrollen naar al bestaande distributiecentra. En dan gaan de kosten voor de baat uit. Maar uiteindelijk zal dit denk ik een positieve bijdrage leveren in het beter duurzaam maken van onze hele distributieketen.
Begrijp ik je goed dat je daarmee ook zegt, het zijn betaalbare oplossingen. Dus je moet wel investeren, maar uiteindelijk gaat het je geld besparen.
Nou nee, het is heel evident helder dat je dat gaat terugverdienen. En uiteraard is het natuurlijk zo, als je er niet op rekent dat je een investering moet doen, zul je dat moeten zorgen dat je dat in je plannen verwerkt. Maar uiteindelijk is dit rendabel. Plus het feit, en daar moeten we ook naar kijken. Je moet ook even kijken, want je had het bijvoorbeeld over de vraag van, kunnen wij voldoende mensen vinden? Mensen gaan ook zelf kritisch natuurlijk kijken naar jou als ondernemer. En als ze zien dat jij stappen maakt op een aantal vlakken die zij natuurlijk belangrijk vinden, en jongere mensen vinden dat ook belangrijker bijvoorbeeld dan dat wij hebben gedaan, dat je kijkt naar hoe ga ik efficiënt om met de bronnen van de wereld, en in dit geval ook van Nederland. Ja, als jij daar stappen in maakt, zul jij ook eerder daarop terug kunnen vallen bij je werving en het behouden van mensen.
Misschien daar nog een toevoegend. Ik denk dat BREEAM gecertificeerde panden, die zijn uiteindelijk op de lange termijn ook waardevaster. Want ja, uiteindelijk zul je als investeerder daar ook je geld weer uit willen halen.
Dat klopt. Ja, dus in feite hetzelfde geldt, hè, van als jij kijkt naar een koophuis. Een huis met energielabel F of G. Ja, dan verkopen we natuurlijk een stuk lastiger dan energielabel A en B. Dat geldt voor bedrijfspanden niet anders.
Hartstikke helder. Ik zie bij de lange termijn ook weer 5 voorbeelden. Ik wil er graag even 2 uitlichten. Eentje zie ik bijvoorbeeld collectieve warmtepompen in geschikte warehouses. Is dan collectief, is dat echt met meerdere partijen samen?
Ja, dat klopt. Want dat is natuurlijk ook een van de problemen. Dat je dus als bedrijf niet alleen nu op een gegeven moment zegt van ik moet alles zelf gaan ontwikkelen, alles gaan aanvragen of zaken. En soms is dat dan net niet rendabel genoeg om te doen. Maar als je zegt van ik kan dat met meerdere bedrijven doen, dan kun je natuurlijk daar wel beter doen. En een van de dingen die behalve warmtepomp is bijvoorbeeld ook het feit hoe je omgaat met energie. He, je moet ook veel beter gaan kijken van hoe kan ik energie verdelen. Want niet elk bedrijf heeft op elk moment diezelfde energiebehoefte. Dus je kunt ook daar kijken als je als met groepen bedrijven op een bedrijventerrein, en dan zullen we in White Paper 3 zullen we daar verder op ingaan, zullen dus zien hoe daar allerlei mogelijkheden komen die je als individueel bedrijf waarschijnlijk niet kunt realiseren.
Dat geldt volgens mij ook, want er staat op de batterijen zelfopslag energie voor bedrijven. Mm-hmm. Maar dat is ook een behoorlijke samenwerking, toch? Dat is een behoorlijke investering.
Ja, dat is een behoorlijke investering. Maar ook hier geldt weer natuurlijk ook weer wijziging van wet en regelgeving. Alles wat ermee te maken heeft van tot welk vermogen mag je opslaan. Hè. Er zijn ook beperkingen die erop gelegd worden van wat mag je wel en mag je niet doen. En aan de andere kant zie je dus in feite doordat wij eigenlijk massaal staat zijn gebleken om op zonnepanelen op daken te leggen. Maar vervolgens met de energie onvoldoende uit de voeten kunnen. Omdat we het A niet wijd kunnen, maar we mogen het ook niet opslaan tot bepaalde capaciteiten. Ja, daar zal dus iets mee moeten gebeuren.
Om dit stukje af te sluiten, daar staat ook meestal duurt het 5 tot 10 jaar voor deze oplossing rendabel zijn. Terugverdientijd verschilt uiteraard per oplossing. Overstap van fossiel naar elektrisch aangedreven voertuig is redelijk snel gemaakt. Maar hoeft niet per se rendabel te zijn. Ook best wel uitdagend om te kiezen welke oplossing bij jou van toepassing is.
Ja, dat is natuurlijk niet eenvoudig te zeggen. Je kunt natuurlijk allerlei verschillende oplossingen hebben. Maar dat is eigenlijk ook een beetje het voordeel dat we hebben. Er is eigenlijk een heel breed scala van mogelijkheden die je zou kunnen toepassen. Dus we moeten niet altijd zeggen van het moet massaal bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens zijn. Of het moet alleen maar waterstof zijn of zo. Het fijne hiervan is dat we juist kunnen zeggen van nee, we hebben een palet aan mogelijkheden die we kunnen inzetten. En je kunt daar ook een beetje in feite mee spelen in die zin. Dat je zegt van afhankelijk van de mogelijkheden die ik heb als bedrijf. Maar ook afhankelijkheden van de staat van de techniek waarin we zitten. Kun je er ook naartoe groeien. Dus ook hier geldt niet dat we zeggen oké, je moet in één keer boem naar dat eindplaatje toe. Maar je kunt een aantal zaken kun je dan in feite langzamerhand daar gaan opbouwen. En ook kijken hoe dingen natuurlijk uitwerken. Als ik nu zou zeggen van ik ga alle bedrijven op waterstof zetten en het waterstof is niet rendabel of we krijgen de infrastructuur niet rond, ik noem maar iets. Ja, dan is natuurlijk dan een verkeerde keuze. Maar als je daar een mengeling in zou kunnen doen van oké, bepaalde types die lang rijden, die wil ik bijvoorbeeld wel op waterstof hebben. En korte afstanden doe ik liever elektrisch, om ze bijvoorbeeld te noemen. Dan zou je daar wel een goede mix in kunnen vinden.
Even kijken even verdiepen op de benutting van de kubieke en vierkante meters voor bestaande gebouwen. In de white paper staat als eerste vraag van ligt alles logisch? Is er ruimte te winnen? Wil je daar nog iets over vertellen?
Ja, het is natuurlijk zo dat ook hier natuurlijk weer geldt dat bedrijven natuurlijk op een gegeven moment historisch gegroeid zijn. En die hebben een bepaalde wijze waarop ze zijn ingedeeld. En in de loop van de tijd is dat gewoon een soort gegevenheid geworden. En je zou eigenlijk best als bedrijf kritisch kunnen kijken van klopt dit nog wel met de wijze waarop ik mijn huidige goederenstromen heb. Heel simpel gezegd, de ABC-classificatie zie je toch heel vaak dat die in bedrijven toch niet helemaal goed onderhouden wordt. Wat eigenlijk jammer is, want het is in feite een van de belangrijke drivers. Niet alleen voor bewegingen, maar ook voor efficiëntie. Dat je zegt van oké, ik ga dan nog eens keer kijken, klopt dat allemaal wel? En moet ik bepaalde functies niet wat anders gaan inrichten? En dan zou je op dat moment ook kunnen zeggen van oké, kan ik dan bijvoorbeeld ook naar andere soorten opslag- of handlingtechnieken gaan, waardoor je ook veel beter de hoogte en ruimte gaat benutten.
Het vierde thema bij bestaande gebouwen, pagina 29 van White Paper 2, staat later vergunningen optimalisatie van gebouwgebruik toe.
Nou ja, dat is dus een van de zaken die we al eerder gezegd hebben. Is het namelijk dat natuurlijk vergunningen verleend zijn in een bepaalde historische context met alle beperkingen. En je zou dus natuurlijk op een gegeven moment kunnen kijken van ja, is dit nu nog wel het allerbeste voor zowel de benutting van het gebouw en de ruimte? En zouden we daar niet in overleg met de gemeente of welke overheidsinstantie dan ook kunnen zeggen van mogen we daar met z'n allen eens opnieuw naar gaan kijken? En is dit nog wel inderdaad van deze tijd? Dan moeten we het niet anders gaan doen. Dus ook hier geldt weer van laten we een bepaalde mate van flexibiliteit hebben. En niet elkaar klem zetten. Want dat is natuurlijk een van de dingen die we helaas wel doen. We zijn heel goed in elkaar klem zetten. En zeggen van ja, dit kan niet om dat regeltje, dit kan niet om dat regeltje. Maar dan is de vraag van ja, waarom is dat regeltje dan? En moeten we daar niet met z'n allen opnieuw eens kritisch naar kijken?
Ja, goed. En wat volgens mij de luisteraars ook zeker willen weten is bullet nummer 5. Welke systemen kunnen worden gerealiseerd zonder grote aanpassingen?
Daar gaat met name White Paper 1 heel erg op in. Omdat er best wel veel nieuwe systemen zijn die inderdaad rekening houden met geen bijzondere, laten we zeggen, bouwtechnische eisen. Die zijn natuurlijk voor een aantal systemen wel. Maar je ziet dus nu met name in het gebied van handling en robotica heel veel oplossingen die binnen bestaande infrastructuur gerealiseerd kunnen worden.
Staat er nog eentje hergebruik en renovatie van gebouwen. Wil je daar nog iets op zeggen?
Ja, zoals we al eerder zeiden, is natuurlijk ruimte beperkt. En je kunt niet altijd zeggen van we gaan weer opnieuw bouwen, omdat we dan inderdaad weer daar ruimte nog hebben. Maar je zou wel kunnen kijken van oké, ik heb bestaande gebouwen, kan ik die op een andere wijze gaan inzetten? Of kan ik deze gebouwen en de ruimte die daarbij hoort op een andere wijze dan gaan benutten? En dat is iets wat we met name dan ook in White Paper 3 willen laten terugkomen. Waarbij we zeggen van oké, we kijken op een andere wijze naar een bestaand tuin. Dus zogenaamde brownfield area noemen we dat. Maar ook binnen bestaande gebouwen. Zonder zeggen van we moeten gigantisch gaan slopen of dingen gaan aanpassen. Wat voor technieken zijn daarvoor mogelijk?
Ja, klopt, dat zit in met name White Paper 3. Dus met name dan het hergebruik van panden. En op het moment dat je dan kiest voor een brownfield. Ja, dat heeft weer zijn impact op de keuzemogelijkheden die je hebt voor mechanisatie. En daar zullen we in de volgende podcast White Paper 1 wat dieper op ingaan.
Heb ik vanuit mij nog één vraag aan jullie beiden. Zijn er dingen niet besproken of zijn er graag nog dingen die jullie willen delen en nabranden?
Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we graag natuurlijk onze luisteraars uitnodigen om de andere podcasten ook natuurlijk te beluisteren. Maar ook zeker onze whitepapers door te lezen, want daar staan op zich hele pragmatische zaken in. Uiteraard is niet alles voor iedereen van toepassing, dat is ook nogmaals niet het doel. Maar het is ons doel wel om nu in actie te komen, om nu iets te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen van de overheid doet dit niet of bedrijven doen dat niet. Ja, maar de eerste stap zul je altijd zelf moeten zetten. Dus ook geldt hier weer. Kom in actie, want de toekomst is nu en niet over 10 jaar.
Dank je wel, Raymond. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren van een aflevering in de serie Warehouse of the Future. Meer informatie is te vinden in een drietal whitepapers. Deze zijn beschikbaar op topsectorlogistiek.nl of logistiek.nl. En vergeet ook niet de andere podcast te luisteren via de bekende kanalen.